Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen. We zingen uit Weerklank, Psalm 81, de versen 1, 4, 6 en 7. Dus Psalm 81, de versen 1, 4, 6 en 7. Gemeente, God maakt ons zijn heilige wil bekend en we gaan luisteren naar Gods wet. En de antwoord daarop zingen wij uit Psalm 105, de versen 23 en 24, waar God zijn volk herinnert aan hoe hij hen uit Egypte geleid heeft door de woestijn heen met het doel om hem te vrezen. We zingen Psalm 105, vers 23 en 24 als antwoord op de lezing van Gods wet en ter inleiding op de schriftlezing die daarna volgt. Ik lees u Gods wet en ook vanochtend klinkt hij uit Deuteronomium 5. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbatdag te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus die vatte deze woorden samen toen hem gevraagd werd wat het eerste en wat het grote gebod was. En toen zei hij: u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. gemeente, op deze Migazondag, een zondag waarin we aandacht, geven aan een rechtvaardige levensstijl en inzet voor gerechtigheid, klinkt het woord van de Heer vanochtend op vanuit twee gedeeltes uit het Oude Testament. In de eerste plaats uit Deuteronomium 10 en in de tweede plaats uit Micha 6. Vanuit Deuteronomium 10 lezen we de versen 12 tot en met 22 en uit de profeet Micha lezen we hoofdstuk 6, de eerste 8 versen. Dus we lezen Deuteronomium 10, de versen 12 tot en met 22. En we lezen Micha 6, vers 1 tot 8. En dan klinkt het woord van de Heere tot ons vanuit Deuteronomium 10, vanaf vers 12, als volgt. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heere uw God van u, dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heer uw God te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel. En de geboden van de Heer en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen, u ten goede. Zie, van de Heer uw God is de hemel, ja de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft de Heer liefde opgevat om hen lief te hebben en hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dagen nog is. Besnijd dan de voorheid van uw hart en wees niet langer halsstarrig. Want de Heere uw God is de God der goden en de Heere der heren, die grote, machtige en ontzagwekkende God, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, die recht verschaft aan de wees en de weduwe, die de vreemdeling lief heeft door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling lief hebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. De Heer uw God moet u vrezen, hem moet u dienen, aan hem moet u zich vasthouden en bij zijn naam moet u zweren. Hij is uw lof en hij is uw God, die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. Met 70 zielen trok u uw vaderen naar Egypte. En nu heeft de Heere uw God u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. We lezen verder uit Micha 6. Micha 6 vanaf vers 1. Luister toch naar wat de Heere zegt. Sta op, roep de bergen ter verantwoording. Laat de heuvels uw stem horen. Luister, bergen, naar de rechtszaak van de Heere. Ook u, vaste fundamenten van de aarde. De Heere heeft immers een rechtszaak met zijn volk. Hij voert een rechtszaak tegen Israël. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij. Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aaron en Miriam voor u uitgezonden. Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde, en wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde. Aan wat er gebeurd is, van Sittim tot Gilgal, opdat u de gerechtigheid van de Heere kent. Waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel? Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God? Tot zover de schriftlezing. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heilige, drie-enige Heere, u bent het opnieuw die ons samenbrengt in uw huis. Op deze eerste dag van de week, een dag die we uit uw hand ontvangen, om uit te rusten, maar ook een dag die we van u krijgen om aan u, de Heer, toe te wijden. Om te proeven van uw overvloed die u wilt geven. Heer, daartoe nodigt u ons in uw huis. Omdat u ons uw stem wilt doen horen. U hebt ons wat te zeggen. Heer, dan kunnen we toch alleen maar verwonderd zijn dat u dat geeft. Dat we hier in uw huis mogen zijn. Dat we hier samen als gemeente onder uw woord mogen komen. Dat we samen mogen komen. Dat we u de lof mogen toebrengen. Dat we onze gaven mogen geven. Dat we met onze zorgen en onze dank naar u toe mogen komen. Heer, dank u wel daarvoor dat u ons samenbrengt. Heer, wat toont u ons daarin uw trouw en uw goedheid? En Heer, wij moeten u belijden dat het onverdiende goedheid is. Onverdiende trouw, onverdiende zegeningen. Als we zien op wie wij waren in de afgelopen week. Heer, wij hebben uw wet gehoord. Uw wet waarin u ons de spiegel voorhield. Hoe u wilt dat wij geleefd hadden in de afgelopen week. En Heer, wij moeten het u belijden. Dat we gezondigd hebben. Dat we niet gedaan hebben wat u van ons vroeg. Dat ons leven niet zo was zoals u daar recht op had. Dat we u niet dienden met de toewijding die u verdient. Heer, daarom komen we tot u. En wij vragen u om vergeving. Vergeving voor alles wat niet was voor u, naar uw heilige wil. En wij bidden u, wilt u zo met uw heilige geest in ons hart werken, zodat we dat ook gaan zien. Zodat we daar ook oog voor krijgen waarin wij niet leven tot uw eer en naar uw wil. Maar we bidden u, opent u ons vanochtend ook de weg. Hoe u wilt dat wij wel zullen leven in de komende week. Heer, en wij danken u dat u wordt ons ook verteld dat er verzoening is. Dat u genadig wilt zijn. En dat u onze zonden wilt vergeven. En we bidden u, wilt u ons geloof versterken. Zicht geven op uw vergeving, op uw genade, op uw verlossing. Wilt u geven dat we ons ook daarover mogen verwonderen. Ook deze zondagochtend. Dat we niet hoeven voort te leven met onze schuld. Met onze tekortkomingen, met onze fouten. Maar Heer, dat u een God bent die vergeeft. Heer, dan komen wij tot u met onze zorgen. Heer, u weet wat wij hier in uw huis hebben meegenomen. Aan verdriet, aan dingen die ons bezighouden. Dingen waarin wij misschien ook geen uitweg meer zien. Heer, wij willen het in uw handen leggen. En we bidden u, troost u ons. Wees u ons nabij. Geeft u troost naar wat ieder nodig heeft. Heer, wij bidden u, wilt u ook, wij komen ook tot u met onze dank. En onze dank is ook heel concreet vanochtend. Omdat u ons de afgelopen week op zoveel momenten zegende. We danken u dat er in de afgelopen week een gebeds- en een bezinningsuur mocht plaatsvinden. Wij danken u ook voor de kerkraadsvergadering de afgelopen donderdag. Dat we als broeders samen mochten komen om te spreken over de dingen die uw gemeente nodig heeft. En we bidden u, wilt u ook dat wat er gebeurd is, wat er gezegd is, waarvoor er gebeden is op de gebeds- en de bezinningsuren en op de kerkraadsvergadering, wilt u dat zegenen en tot een zegen stellen voor uw gemeente. We willen ook danken, Heer, dat u ons de mogelijkheid geeft om zo meteen onze gaven te geven. En we willen u bidden, wilt u ook onze gaven zegenen? Als het straks gecollecteerd wordt voor de kerk, voor de zending in de ICF. Heer, wilt u geven dat ook onze gaven tot een zegen zullen zijn. Voor onszelf en voor de projecten waar het geld heen gaat. We willen u tenslotte ook bidden voor om een zegen over deze dienst. Zegent u in ieder die een taak heeft. Dat bidden we voor de koster, dat bidden we voor de oppast, de organist. En ook voor hem die uw woord mag brengen deze ochtend. Heer, laat het hem zo doen. Dat hij niet zijn eigen woorden, maar dat hij uw woorden spreekt. En wilt u geven dat uw gemeente uw stem mag horen. Heer, wij danken u dat we zo met onze zorgen en zo met onze dankzegging tot uw troon mochten naderen. En we bidden u, hoort u onze gebeden. Niet omdat wij dat verdienen, maar enkel en alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag de Heer dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de zending. En de derde collecte is voor de ICF-gemeente. En na de collecte gaan wij zingen uit Psalm 81. Nu uit de gewone berijming. We zingen de versen 9, 12, 13 en 15. Dus de collecte zal plaatsvinden en we zingen op Psalm 81 de versen 9, 12, 13 en 15. Gemeente, de tekst voor de preek van vanochtend vindt u in Micha 6 en daarvan het achtste vers. Micha 6, vers 8. Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u anders dan recht te doen? Goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Straks na het aanmelden op de prediking zingen wij uit Psalm 86, de versen 3 en 6. Een psalm die zingt over God die door goedheid aangedreven, mild is in schuld vergeven en het gebed om ons te leren naar zijn wil te handelen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vorige week zondag hebben we stilgestaan bij hoe God tot zijn volk zou spreken. En we hebben gezien dat God dat zou doen op zijn eigen manier. Door profeten. Mensen die God in dienst zou nemen om zijn woorden aan het volk door te geven. En vanochtend gaan we luisteren naar woorden van God. Woorden die hij sprak door een van zijn profeten. De profeet Micha. En zijn onderwijs gaat over het dienen van de Heere met je hart en met je handen. Het thema voor de preek van vanochtend is de Heere dienen met je hart en met je handen. En we gaan vanochtend stilstaan bij hoe de Heere gediend zal worden. Hoe de Heere gediend wordt. En in de derde plaats hoe de Heere weer gediend kan worden. Dus de Heere dienen met je hart en met je handen. Hoe de Heere gediend wil worden. Hoe de Heere gediend wordt. En hoe de Heere weer gediend kan worden. Gemeente, je kunt soms verrast worden door iets wat je eigenlijk al lang weet. Je zit met een probleem en je wordt geholpen doordat iemand iets tegen je zegt wat je eigenlijk zelf al wist of iets wel wat je had kunnen weten. Misschien hebben jullie dat op school wel eens. Je bent bezig misschien met een bepaalde som, opgave. Je komt er niet uit en dan legt je meester of juf of de docent die legt het uit. En terwijl die het uitleggen is, denk je, ja, dat wist ik eigenlijk wel. Nou, dat is mooi natuurlijk. Soms is dat minder fijn. Dan stel je een vraag en dan reageert hij dus net iets anders. Dan zegt hij, ja, dit had je eigenlijk wel moeten weten. Dat is iets minder leuk. En een voorbeeld van dat laatste, dat zien we eigenlijk ook in Micha 6. Het volk Israël is aan het woord in de versen 6 en 7. En zij zitten met een probleem. En het probeert van alles, maar het komt niet goed. En dan komt Micha in vers 8 namens God naar het volk met het verrassende antwoord dat het volk het al lang had kunnen weten. Want Micha verwijst in onze tekst naar woorden uit de wet van Mozes. Die bij het volk bekend had moeten zijn. Micha zegt, hij heeft u, mens, bekend gemaakt wat goed is. Woorden die we al tegenkwamen in onze eerste schriftlezing, Deuteronomium 10. En dan maakt Micha vervolgens specifiek duidelijk wat de Heer van zijn volk vroeg. Drie dingen. Recht doen. Goede tierenheid liefhebben. En ootmoedig wandelen met God. Recht doen. God wil dat zijn volk zo met elkaar omgaat dat er rechtvaardigheid heerst in het land. Dat iedereen tot zijn recht komt. In het bijzonder de armen en de kwetsbaren. De tweede plaats, het liefhebben van goede tierenheid. Dat je goed wilt zijn voor de ander. Vooral voor die ander die kwetsbaar is en die gebrek heeft. En tenslotte, wandelen met God. Wandelen met God door God te erkennen als de Heer over het leven. Heel concreet om God lief te hebben en ook door te doen wat Hij in zijn wet van je vraagt. En dat sluit eigenlijk het recht doen en het liefhebben van goede tierenheid in. Dat is wat de Heer van zijn volk vroeg. Maar om nog even iets helderder te krijgen wat Micha hier nu bedoelt, wil ik even met u bladeren naar Deuteronomium, naar onze eerste schriftlezing, Deuteronomium 10. Want de woorden van onze tekst zijn een echo van wat we lazen in Deuteronomium 10. Pakt u het er maar bij, Deuteronomium 10. U weet nog dat het van vorige week, dat het in Deuteronomium gaat om een afscheidstoespraak van Mozes. Richting het volk dat op het punt stond het beloofde land binnen te gaan. En als we zo meteen vers 12 gaan lezen, moet u even bedenken dat Mozes het volk er net aan heeft herinnerd dat er een moment was dat het volk zo ongehoorzaam was geweest dat God op het punt stond het te vernietigen. Maar toen had Mozes voor hen gebeden en God had zich laten verbidden. En God had beloofd dat Israël Kanaan in bezit mocht nemen. En dan gaat Mozes verder in vers 12. En ik lees het u voor, Deuteronomium 10 vers 12. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heere uw God van u dan de Heere uw God te vrezen? In al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen. Met heel uw hart en heel uw ziel. En de geboden van de Heere en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen, u ten goede. Dus omdat de God van Israël Israël had beloofd hen in het beloofde land te brengen en hen daar alles te geven wat ze nodig hadden, mag hij van zijn volk gehoorzaamheid vragen. Het is eigenlijk niet meer dan normaal dat Israël haar God zou dienen en zijn geboden zou naleven. Bovendien waren het geboden die bij gehoorzaamheid Israël zelf ten goede zou komen. Israël zou er zelf van profiteren als het zich zou houden aan Gods geboden. Vers 12 werkt eigenlijk één element uit onze tekst. Namelijk het wandelen met God. De Heere vrezen. Ontzag hebben voor de Heere. De Heere lief hebben. En wel op zo'n manier dat alles van jezelf daarin betrokken wordt. Je hart en je ziel. Met de Heere wandelen door zich te houden aan zijn geboden. En hoe dat dienen dan vorm krijgt, dat wordt duidelijk in de versen 17 tot en met 19 van het hoofdstuk. Want je zou het zo kunnen samenvatten. God wil dat het volk zich zo gedraagt dat in hun daden iets zichtbaar wordt van hoe hij zelf is. God openbaart zich in vers 17, en kijkt u me mee, als de Heer uw God, de God der goden, de Heer der heren. Een grote, machtige en ontzagwekkende God, die niet partijdig is, geen geschenk in ontvangst neemt. Met de woorden van Micha, God is een God die recht doet. God is onpartijdig. Hij bevoordeelt geen mensen van wie hij iets kan terugverwachten. Hij is, en we kunnen deze verder, een God die, in vers 18, een God die recht verschaft aan de wees en de weduwe. Die de vreemdeling lief heeft, door hem brood en kleding te geven. God is een God die goede tierenheid lief heeft. Hij is barmhartig, in het bijzonder voor hen die kwetsbaar zijn. En omdat God zo is, daarom moet zijn volk ook zo zijn. In hun daden moet iets zichtbaar worden van hoe God zelf is. God is een God die goede tierenheid lief heeft. En hoe die goede tierenheid vorm moet krijgen, dat wordt concreet uitgewerkt in Deuteronomium 15. En u mag met mij doorbladeren naar Deuteronomium 15. In veel andere kerken waar ze ieder jaar de mie gezondig hebben, staan ze vandaag stil bij dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk laat heel concreet zien hoe de Heere wil dat Israël omgaat met de armen in haar midden. Het gaat in de eerste drie versen over kwijtschelding. Na ieder verloop van 7 jaar moet u kwijtschelding verlenen. Dat houdt eigenlijk in, zeg maar, iedere 7 jaar zou er een jaar aanbreken waarin de armen met een schone lei zouden kunnen beginnen. Een jaar waarin alle schulden werden kwijtgescholden. En dan kun je zien wat dat voor de armen betekent. De armen die dan de mogelijkheid krijgt iedere 7 jaar om met een schone lei te beginnen. Ziet u, gemeente, hoe God hiermee de vicieuze cirkel van alles maar groter worden de schulden doorbreekt. God zegt in vers 4 dat er onder zijn volk geen arme zal hoeven te zijn. Want de Heere zal zijn volk overvloedig zegenen in het land dat de Heere hun God hen als erfelijk bezit geeft. Als Israël haar God zou gehoorzamen, dan zou er onder zijn volk geen armoede hoeven zijn. Het wonderlijke is dat in vers 11 duidelijk wordt dat God al voorziet dat dit in Israël geen werkelijkheid zal worden. Want God zegt in vers 11, de armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Dus die taak om voor de armen te zorgen, daar zal Israël altijd mee bezig zijn. En zolang er dus armen zijn in Israël, mogen de volksgenoten zich niet aan de zorg voor hen onttrekken. Niet omdat de armen recht hebben op de rijkdom van de rijken, maar omgekeerd. Omdat de rijken de plicht hebben voor armen te zorgen. En dan ook niet zuinig, maar royaal. Je kunt je voorstellen dat het nog best wel een impact heeft, dat jaar van die kwijtschelding. Je zou maar als rijke Israëliet geleend hebben aan een arme volksgenoot. En dat jaar voor die kwijtschelding komt dichterbij. Je weet dat als straks het jaar van de kwijtschelding aanbreekt en die arme die heeft zijn schulden niet afgelost, dat je dan je lening kwijt bent. Kunt u zich voorstellen dat als dat jaar dichterbij komt, dat je als rijke denkt dat je eigenlijk iets minder happig wordt om iets uit te lenen. En het is dat wat God veroordeelt in de versen 7, in de versen 7 tot en met 10. Dat je als rijke de hand op de knip houdt omdat je bang bent dat je je lening niet terugkrijgt. God zegt, ook als het jaar van die kwijtschelding erbij komt, dan moet je uitlenen. Overvloedig zijn. En bovendien moet je hart, vers 10, niet verdrietig zijn als je hem wat geeft. En waarom? Omdat God belooft en zijn zegen over belooft. God belooft dat als jij je uitleent aan die arme volksgenoot, dat hij je zal zegenen. Dus niet uitlenen omdat die arme broeder zielig is, maar omdat God belooft dat als jij aan die arme uitleent, dat je van hem royaal zult ontvangen. We gaan terug naar Micha 6. In onze tekst horen we hoe Micha het volk eraan herinnert hoe God gediend wil worden. God wil dat het volk met hem wandelt, door hem lief te hebben, zijn geboden te gehoorzamen. God wil dat het volk recht doet en goede tierenheid lief heeft. Dat ook aan de armen recht gedaan wordt door dat te krijgen waar ze recht op hebben. Maar ook dat er barmhartigheid is, waardoor de armen in het land ook krijgen wat ze nodig hebben. In de daden van het volk moet iets zichtbaar worden van het karakter van hun God. We gaan naar de tweede. Hoe God gediend wordt. We vroegen ons vorige week af. Zou Israël het waarmaken wat God van zijn volk vroeg? In de eerste drie hoofdstukken van de profeet Micha wordt duidelijk waarom Micha deze boodschap aan het volk moet brengen. Want Israël had helemaal niet met God gewandeld. In hoofdstuk 1 klinkt het oordeel van God over de afgodsbeelden van het volk. God had zijn volk opgedragen recht te doen. Maar in hoofdstuk 2 klinkt Gods oordeel over hen die op hun slaapplaats plannen maken en overdag akkers en huizen roven. Van jawel, de armen. Er is dus geen goede tierenheid in Israël, maar onderdrukking. Het volk van een God die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, blijkt geregeerd te worden door rechters die zich wel laten omkopen. In het volk van een God die zich openbaart als een God die zich ontfermt over wezen en weduwen en vreemdelingen, worden kwetsbaren onderdrukt en uitgebuit. En dat neemt God niet. Toen niet. En ook vandaag niet. Want ook vandaag zijn er armen die worden onderdrukt. En ook vandaag gebeurt dat vaak om de rijkdom van de rijken mogelijk te maken. De gemeente, dat is ook een vraag die wij als westerse christenen aan onszelf mogen stellen. Namelijk in hoeverre wij op een eerlijke manier aan onze rijkdom gekomen zijn. Of dat er vanwege ons consumptiegedrag armen zijn die tot God roepen of hij recht wil doen. We mogen ons best eens afvragen in hoeverre onze levensstijl bijdraagt aan de rechtvaardige wereld. Of dat wij met onze daden onrecht en uitbuiting in stand houden. Gemeente, ik kan het voor u niet invullen en dat ga ik ook niet doen. Maar gemeente, ik ben wel geroepen om u erop te wijzen dat we ook als gemeente van Christus in dit opzicht een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. De verantwoordelijkheid om elkaar te wijzen op het onrecht dat we misschien wel met elkaar in stand te houden. En de plicht om bereid te zijn tot correctie. Ook als dat ons pijn doet, als dat ons tijd kost, als dat misschien financiële offers vraagt. In Micha 6 wordt duidelijk dat God het onrecht en de afgoderij onder zijn volk serieus neemt. Lees hem mee in Micha 6. De profeet kondigt in vers 1 aan dat hij woorden van God voor het volk heeft. Luister toch naar wat de Heere zegt. En gemeente, dit zijn niet zomaar woorden. Het is een dagvaarding. Gods volk moet verschijnen in de rechtbank. God voert met zijn volk een rechtszaak in het openbaar. De heuvels en de bergen mogen meeluisteren. Een rechtszaak met vaste getuigen zien we in vers 2. De bergen en de fundamenten van de aarde zijn getuigen. En het zijn betrouwbare getuigen. Want de bergen en de fundamenten van de aarde staan vast. En net zo vast als de bergen en de fundamenten van de aarde staan, zo vast staan ook de beschuldigingen van de God die hier aan het woord is. Aan de waarheid van de beschuldigingen hoeft niemand te twijfelen. De bergen en de fundamenten van de aarde staan er een garant voor. En nu verwachten we de aanklacht in vers 3. En er staat, mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Mijn volk. Hier valt gelijk iets op. Hier is geen officier van justitie aan het woord zoals wij die kennen. Die vreemd is van de verdachte. Want zo innig spreken onze officieren van justitie niet. Maar God wel. Hiermee is dus ook gelijk duidelijk dat dit geen gewone rechtszaak is. Geen afstandelijke aanklager en verdachte die tegenover elkaar staan. Maar de aanklager en de verdachte die horen bij elkaar. De Heere richt zijn aanklacht niet tegen zomaar een volk. Maar tegen zijn eigen volk. O mijn volk. En dan verwachten we de beschuldiging van de opsomming van strafbare feiten die het volk heeft gedaan. We lezen verder in vers 4. In vers 3. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij. Gemeente, valt het u ook op dat hier iets wonderlijks gebeurt? Hier staat geen aanklacht. Maar hier worden de rollen omgedraaid. De aanklager neemt plaats in de verdachtebank. En het volk mag komen met beschuldigingen. Ze mogen zeggen waarmee de Heere hen vermoeid heeft. Wat God van hen te veel gevraagd had. Wat de dienst van God zo'n zware last gemaakt had. Wat er onredelijk was in Gods geboden. Gemeente, wat denkt u dat het volk had zeggen? Denkt u dat het een antwoord heeft op deze vraag? Lees vers 4. Ik heb u immers uit het land Egypte geleid. Gemeente, dit is geen antwoord van het volk. God zelf is hier aan het woord. Blijkbaar had het volk moeten zwijgen. Blijkbaar had het volk geen antwoorden op de vragen van God. Ze hadden geen antwoord op de vraag wat God te veel van zijn volk gevraagd had. En nu klinken deze woorden vanochtend tegen ons. Zou u wel een antwoord gehad hebben? Heeft God te veel van u gevraagd? Vraagt God te veel van ons in de zorg voor onze naasten? Onze kwetsbare naasten? In gemeente, dan mag u de Heere een eerlijk antwoord geven. Maar Israël moest zwijgen. En terwijl het volk zwijgt, spreekt de Heere verder. Hij herinnert hen eraan hoe hij hen verloste uit Egypte. Waar ze hadden moeten werken in de dienst van de farao. Voor een farao die uit was op hun ondergang. Een land van slavernij. Een land van de dood. Weggeleid. Het Hebreeuwse woord kun je eigenlijk beter vertalen met vrijgekocht. God kocht zijn volk vrij en zo leidde hij zijn volk uit het slavenhuis. Want het volk had zichzelf niet kunnen verlossen. Maar God had hen uitgevoerd, hen eruit getrokken. Want gewillig was het volk nog niet eens geweest om weg te gaan. Gewillig was de farao niet geweest om het volk te laten gaan. Maar God had ze bevrijd. God had gezorgd voor goede leiders. Mozes, Aaron en Mirjam. God had hen in de woestijnreis bewaard voor zoveel dreigingen. Biliam en Balak. En God herinnert zijn volk eraan hoe hij hen geleid heeft van Sittim naar Gilgal. Sittim, de laatste rustplaats voor de Jordaan. Gilgal, de eerste rustplaats aan de overkant voor de Jordaan. Israël wordt opgeroepen om al die momenten in herinnering te nemen. En dan vraagt de Heer het. En dan trekt hij de conclusie. Neem al die momenten eens in herinnering. Opdat u de gerechtigheid van de Heer herkent. Het volk moet Gods gerechtigheid erkennen. God staat in zijn recht. God had voor het volk gezorgd. Gemeente, hoe heeft God de Heer... En diezelfde vraag kunnen wij ons ook wel eens stellen. Ga in uw herinnering de plekken eens langs hoe God voor u gezorgd heeft. Op welke manieren heeft hij u verlost in de afgelopen tijd? In het gewone leven? In uw geestelijk leven? Moeten ook wij Gods gerechtigheid niet erkennen? Erkennen dat het waar is dat de Heere voor ons gezorgd heeft. Dat hij er recht op heeft dat wij hem dienen. Onder andere in de zorg voor onze naasten. Israël had dat niet gedaan. Israël had niet gedaan wat haar God van haar mocht verwachten. Want God had het volk rijk gezegend. De welvaart nam toe in de tijd van Micha. Maar de armen gingen erop achteruit. U kunt die vraag ook wel stellen. Is de economische tijd van hoogconjunctuur waarin we nu leven ook gunstig voor mensen die, laten we zeggen, van een bijstandsuitkering rond moeten komen? Is de wereldwijde economische groei ook een zegen voor mensen die worden uitgebuit doordat ze hard moeten werken voor weinig geld? Betekent een wereldwijde economische groei een afname van kinderarbeid? Of moeten we zeggen dat het juist vaak andersom gaat? En als we dichter bij huis houden? Wie profiteert ervan als ons inkomen gestegen is? Profiteren we daar alleen zelf van? Of vragen we ons ook af wat we hierin voor anderen kunnen betekenen? Gemeente, God ziet onze houding tegenover hen die kwetsbaar zijn, dichtbij en ver weg. Hij weet wat wij belangrijk vinden. En hij weet ook welke gevolgen dat heeft in ons dagelijks leven. En hij vraagt het, u, jou en mij. Vraag ik nu te veel? Kost het je te veel om te doen wat ik van je vraag? In de versen 6 en 7 reageert het volk wel. Een vertegenwoordiger van het volk neemt het woord. Wellicht de koning. En hij vraagt zich hardop af in vers 6. Waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan? En mij buigen voor de hoge God? Eigenlijk een indirecte schuldbelijdenis. Er wordt niet expliciet gezegd namens het volk dat het gezondigd heeft. Er wordt weer een poging gedaan om een soort schikking te treffen met God. De koning wil God iets aanbieden, zodat God weer tevreden kan zijn. En hij doet ook een concreet voorstel. Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? De koning wil dus een offer brengen. Een brandoffer, om verzoening te doen. Eigenlijk precies het middel wat God geboden had. En bovendien, het is niet zomaar een offer. Maar de koning biedt meer aan. 1-jarige kalveren. Volgens de wet van Mozes had hij kunnen volstaan met kalveren van 8 dagen oud. En u kunt snappen, een kalver van 1 jaar oud, die is veel kostbaarder. Ze zijn groter, ze zijn duurder. Je zou zeggen, die koning, die maakt zich er niet makkelijk van af. Daar moet de Heer toch wel genoegen mee nemen. Het volk voelt zich schuldig. Het brengt een kostbaar offer. Nu zal God toch wel tevreden zijn. En toch lezen we dat niet. Blijkbaar heeft de koning begrepen dat God niet tevreden is. Want hij komt met een nieuw voorstel. Hij verhoogt de inzet. Zou de Heere behagen scheppen in 1000 rammen, in 10.000 oliebeken? Nou, daar ben je als offeraar werkelijk een vermogen aan kwijt. De inzet voor verzoening is hoog. En toch lezen we nog steeds niet dat de Heere tevreden is. Wat zou er misgaan? Nou, als je ziet wat deze koning doet, dan kun je eigenlijk zien dat deze koning de Heere behandelt als een afgod. Een afgod die gaat wel akkoord als de inzet maar hoog genoeg is. Als het volk maar genoeg offers brengt, dan zorgt de Baal wel voor regen. Maar met de God van Israël werkt het anders. Die stem je niet gunstig door een hogere inzet. En de koning ontdekt ook dat zijn bezit hem niet kan helpen om verzoening tot stand te brengen. En eigenlijk lijkt hij dan wel wanhopig geworden. Want de laatste inzet die hij doet, die is ronduit waanzinnig. Hij biedt zijn oudste zoon aan. Zijn kostbaarste bezit. Nou, dit moet de Heer toch wel accepteren. Bij de afgoden was je dan wel zeker, was je zeker geweest. De Moloch accepteerde kindoffers. Bij de afgoden werkte het zo, hoe waardevoller het offer voor je was, hoe groter de kans op verhoring. Maar zo werkt het bij de God van Israël niet. Die is niet te manipuleren met grote aanbiedingen. En al helemaal niet door het doden van mensen die naar zijn beeld gemaakt zijn. Zo komt er dus een oplossing. Maar gemeente, proberen wij niet vaak hetzelfde als deze koning? Dat als wij erachter komen dat wij tegenover God tekortgeschoten zijn. God iets aan te bieden waarvan wij hopen dat hij er tevreden mee is. De gemeente heeft u ook al ontdekt dat zo bij God niet werkt. Dat je God niet tevreden stelt door allerlei dingen voor hem te gaan doen. Door grote plannen, grote giften, meer stille tijd. Dingen die als u ze doet, de prijs in u zijn. Maar het zijn geen dingen waarmee u verzoening krijgt met God. Onze offers brengen geen verzoening. We moeten eigenlijk tot de conclusie komen dat in de manier waarop God gediend wordt door het volk, dat er geen verzoening komt. En dat God niet tevreden is. God kan geen genoegen nemen met onze offers. Daarmee ontvangen wij geen verzoening. Terwijl wij, net als Israël, schuldig staan van God. Maar hoe komt het dan weer goed tussen God en zijn volk? Daar gaan we op letten als we stilstaan bij hoe de Heer weer gediend kan worden. Er volgt een antwoord op de impasse in onze tekst. De profeet antwoordt: de Heer uw God heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat vraagt de Heer uw God van u? Dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en uitmoedig te wandelen met uw God. We zagen al dat het volk hierop iets wordt gewezen wat het al lang had kunnen weten. Wat het ook had moeten weten. Het was bekend wat God wil. Overbekend. God had het geopenbaard in zijn wet wat goed is. God vroeg gehoorzaamheid. En daar hecht God meer waarde aan dan aan al onze offers. Heel illustratief is het verhaal van koning Saul en de Amalekieten. Saul had de opdracht gekregen van God om het volk van de Amalekieten uit te roeien. Met alles wat ze hadden. En als Saul de strijd aangaat en overwint, dan staat hij het zijn manschappen toe om schapen en koeien achter te houden. En dan komt Samuel, de profeet, en die roept Saul ter verantwoording. En die vraagt hem: waarom heb je al die schapen en koeien in leven gelaten? En als Saul dan zegt dat hij de Heer een offer mee wil brengen, dan gaat Saul daar niet in mee. Maar dan is zijn antwoord in 1 Samuel 15, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Gehoorzamen is beter dan slachtoffer. En opmerkzaam zijn beter dan het vet van de rammen. God vraagt gehoorzaamheid van zijn volk. Net als van ons. Hij vraagt van ons dat ons leven gekenmerkt wordt door recht doen. Het liefhebben van goede tierenheid en het wandelen met God. Maar zegt u, daarmee hebben we nog geen antwoord gekregen op de vraag hoe het nu goed komt tussen God en zijn volk. Want er is een impasse en er wordt herhaald wat het volk had moeten doen. Maar daarmee is het nog niet goed. Hoe komt het dan goed tussen God en zijn volk? Nou, eigenlijk moet je dan doorlezen naar Micha 7. Waarin we aan het slot van Micha 7 die verwondering doorklinkt. Dat God een God is die vergeeft. Een hoofdstuk waarin Micha schuldbelijdenis doet. En waarin vers 18 die verwondering doorklinkt. Wie is een God als u die de ongerechtigheid vergeeft? Alleen daardoor komt de verzoening tot stand. Hoe dan? Hoe komt dan die verzoening tot stand? Nou, als je dit in gedachten houdt, zat die koning er toch nog niet helemaal zo ver naast. Want die verzoening, die komt er inderdaad dankzij een offer. Alleen niet een offer dat wij mensen brengen. De Heere zorgt zelf voor een offer dat hij wel accepteert. Het offer van zijn zoon, waardoor wij mensen weer met God in het reine kunnen komen. Hij droeg de straf die wij mensen hadden verdiend, zodat wij voor Gods rechtbank vrijgesproken konden worden. En dat het offer gebracht is, dat mag van invloed zijn op onze daden. En ik vraag u nog één keer met me mee te bladeren. Nu naar het Nieuwe Testament, naar 2 Korinther 8. 2 Korinther 8. Waarin we gaan zien hoe wat Christus gedaan heeft van invloed mag zijn op ons, op onze daden. 2 Korinther 8, vers 9. Waar Paulus de Korintiërs aanspreekt. Want u kent de genade van onze Heer Jezus. Dat hij omwille van u arm is geworden. Terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Deze woorden klinken vanochtend tot u, tot jou en tot mij. Wij die gehoord hebben dat wij arm zijn voor God. We stonden voor Gods rechtbank. God vroeg ons recht te doen. Goede tierenheid lief te hebben. En uitmoedig te wandelen met God. Daar heeft God recht op. Maar wie van ons kan zeggen daarin is hij geslaagd. We hebben gezien dat onze offers ons geen verzoening kunnen brengen. En daarom staan wij arm voor God. Maar nu biedt God ons zijn rijkdom aan. Rijkdom waardoor God ons in de vrijheid zet. Een rijkdom waardoor wij ervaren dat God goede tieren is. Dat hij omziet naar kwetsbaren. Een rijkdom die bovenop onze aardse rijkdommen komt. Een grote genade van deze God. En moet de rijkdom die de Heer Jezus heeft verdiend. De rijkdom die jij uitdeelt ons niet aan te zetten om nog meer te gehoor te geven aan de oproep van onze tekst. De oproep om recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en te wandelen met God. En als je in hem gelooft, hoef je dat niet meer te doen om verzoening te krijgen. Want die verzoening heb je dan al ontvangen. Maar dan kun je vanuit die vrijheid van het verzoend zijn met Christus je toeleggen om te doen wat God van je vraagt. Om die te doen uit dankbaarheid. En dan maakt Paulus het uiten van deze dankbaarheid ook heel concreet in dit hoofdstuk. Want met een beroep op deze armoede roept hij de Korintiërs in de versen 13, versen 12 tot en met 15 op om ook goede tieren te zijn. Paulus, het gaat hier namelijk over een collecte. Paulus is een inzamelingsactie begonnen voor de gemeente van Jeruzalem, waar armoede was. En hij vraagt de andere gemeentes om geld. En nu vraagt Paulus aan de Korintiërs, een rijke gemeente, om hun overvloed in te zetten om dat wat andere gelovigen ontbreekt aan te vullen. Met het doel, zoals de 14 zegt, dat er gelijkheid zal zijn. En gemeente, nu zou u vanochtend eens om u heen kunnen kijken. Want het zou zomaar kunnen dat er naast u of achter u of voor u een broeder of een zuster zit die in armoede leeft. Misschien komen er of kwamen er in de afgelopen week wel mensen op uw pad die in armoede leven. Als het dan zo is dat u door Christus armoede rijk geworden bent, zou u dan uw overvloed niet inzetten om het tekort van die ander aan te vullen? Want zo concreet kan het zijn wat de Heere van ons vraagt. Hij heeft ons vanochtend bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Amen. Laten we eindigen met dankzegging. Heere onze God, dat is toch waar wat we net zongen. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heere, wat een wonder dat u zo'n God bent, dat u zich zo openbaart aan ons. Heere, dan kan het toch niet anders dan dat het ons gebed is. Leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. Heere, dan moet het u belijden dat we het zo vaak niet doen. Heere, zo vaak niet eens de vraag stellen om ons te leren naar uw wil te handelen. Heere, we bidden u, vergeeft u ons, maar leer het ook ons, uw weg te gaan. Wilt u werken met uw Heilige Geest, zodat we ook zicht krijgen op wat u van ons vraagt in ons concrete leven, in het leven van de zondag tot en met de zaterdag. Ook in ons door de weekse leven. Heer, wilt u ons nabij zijn ook deze zondag verder. Wij danken u dat wij uw woord zo mochten horen. En we willen u ook bidden, juist ook voor die armen en voor de armen en de kwetsbaren in onze omgeving. Heer, want we hoeven ze vaak niet eens zo ver te gaan om mensen te vinden die in armoede leven. Heer, wij bidden voor hen. Ook in ons land, maar ook verder weg. Heer, wees u hen erbij en wilt u geven dat er barmhartigheid gedaan zal worden. Heer, wilt u een einde maken aan het onrecht dat er op zoveel manieren op deze wereld plaatsvindt. Heer, brengt u een einde aan het onrecht dat we in onze eigen omgeving zien. Opent u onze ogen daarvoor. We willen bidden voor mensen die het moeilijk hebben, die in onze samenleving kwetsbaar zijn. Dus we denken aan ex-gedetineerden, we denken aan mensen met een verslaving. Heren, wij denken ook aan vluchtelingen. Heren, wij bidden voor hen. En Heren, wilt u hen erbij zijn en geven wat ze nodig hebben. We bidden ook voor de voedselinzamelingsactie die ook de afgelopen ochtend, deze zondagochtend gehouden is, ook voor de ICF. Die natuurlijk geven dat die tot zegen mag zijn voor de mensen die daar vanuit mogen ontvangen. Wilt u een zegen geven ook over het project, dat als dat ook een vervolg krijgt, als er ook vervolg gepland staat. Heer, geeft u milde harten en geopende handen, zodat we kunnen delen van onze overvloed. En we bidden u ook voor het werk van organisaties die zich inzetten voor juist mensen die kwetsbaar zijn in onze samenleving. Als we denken aan het werk van een stichting als Stichting Ontmoeting, andere stichtingen die Stichting Schuldhulpmaatje, Heer, en wat er ook aan werk gedaan wordt. Heer, zegen het. En we bidden u, laat uw koninkrijk komen. Laat uw naam geheiligd worden. Want voor nu is het koninkrijk, is de kracht en de heerlijkheid. Heer, wij bidden u dat u met ons meegaat als we naar huis gaan. Brengt u ook vanmiddag uw gemeente samen met het verlangen om uw woord te horen. Vergeef u het zondige en dat het verkeerd was. En hoort u onze gebeden. En neemt u onze dank aan alleen om Jezus wil. Amen. In de middagdienst hopen we stil te staan bij de volgende catechismeszondag, zondag 43. We zingen nu als slotzang Psalm 82, de versen 1 en 2. Psalm 82, de versen 1 en 2. Laten wij eindigen met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-eenige God, u zij al de eer. Amen.